Yeah? Okay. Dus u hebt het thema gezien waar ik iets over hoop te zeggen. Als u de Bijbel opent in Matthäus hoofdstuk 5, ik zal daar nu nog niet van lezen, maar daar kom ik straks op terug. Maar dan heeft u dat alvast. Matthäus 5. Een van de beroemdste woorden van de Heer Jezus staan in Johannes hoofdstuk 14, vers 6. En daar zegt hij: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg. En de Vader is de bestemming. Dus alles wat Jezus doet, is om ons bij de Vader te brengen. Nu denk je misschien dat wij straks bij de Vader komen. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Als we even verder lezen, dan zegt hij, in hoofdstuk 16 bijvoorbeeld, zegt hij: ik zal niet meer bidden voor jullie. Ik zal niet meer de Vader vragen, maar gij kunt zelf de Vader vragen. Heel de Bijbel is vol van het feit dat wij toegang hebben tot de Vader. En wij staan in de genade. Nu, tijdens de Reformatie, dus zo'n 450 jaar geleden, ontdekte Luther op een unieke wijze de weg tot God. Luther, die was opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk, waar enorm accent lag op de werken. Mensen moesten vanuit hun eigen kunnen, moesten ze bij de Vader komen. En Luther was een integer man en ontdekte dat hoe meer hij probeerde de Vader te verheerlijken, hoe meer hij ontdekte van het kwaad in zijn hart. En Luther werd wanhopig. En woedend eigenlijk. Luther had veel het Oude Testament gedoseerd, psalmen. En daar ontdekte hij Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid. En die heiligheid en die rechtvaardigheid verafschuwde Luther. Omdat hij wist dat hij verloren was. En omdat hij niet bij God kon komen. Toen kreeg hij de opdracht om te gaan doseren over de Romeinenbrief. En in de Romeinen hoofdstuk 1 ontdekte hij opnieuw die gerechtigheid. Hij had het verlangen om God te ontmoeten. Maar altijd weer stootte hij op dat vreselijke dat God heilig is en hij onheilig. En hij kon de weg, de brug niet vinden tussen die twee. En toen las hij in de Bijbel dat, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. En hij beschrijft dan dat hij razend werd op God. Boos werd op God. Want hij zei: ik dacht in het Nieuwe Testament bevrijding te vinden van mijn diepe nood in mijn hart, mijn ongerechtigheid in mijn hart. En ik heb gezien dat God gerechtigheid eist en dat ik het niet kan waarmaken. En Luther was in verschrikkelijke nood gekomen. En toen opende God zijn hart voor deze tekst. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof. En Luther ontdekte dat hij de gerechtigheid niet moest doen, maar dat hij door het verzoenend lijden van Christus die gerechtigheid ontving. Gratis, voor niets.
En je kan de Romeinenbrief nooit bestuderen zonder het getuigenis van Luther daarbij te lezen. Luther vertelt dan dat voor hem de hemel openging. Dat hij in het paradijs kwam. Dat hij niet wist wat hij meemaakte in zijn leven. Een totaal ander leven kreeg. Een totaal nieuw leven. Hij was bij de Vader gekomen. En hij had de weg ontdekt. En Luther is toen minutieus in al zijn geschriften elk detail van de weg gaan bestuderen en beschrijven. En de Reformatie heeft ons een schat aan heerlijke informatie gegeven over hoe wij tot God kunnen komen. Door genade, door het werk van de Heer Jezus Christus. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. En de Vader is de bestemming. En door de eeuwen heen is dat tweede onderbelicht. Heel weinigen weten van ons om bij de Vader te zijn. Als christen, als je wedergeboren bent, dan ben je bij de Vader gekomen. Wat betekent dat nu toch? Wat betekent het nu om als christen bij de Vader te komen? Dat is een grote nood in ons midden. Ik merk dat zo vaak, overal waar ik spreek, merk je dat. Mensen zijn door de week in de wereld en zoeken zondags opnieuw naar de weg. En ze ontvangen weer genade. Ze ontvangen weer vergeving. En ze zijn in de dienst en voelen zich onwaardig. En zij willen opnieuw die aanraking van Jezus. Maar wat zou het anders moeten zijn? Als u bij de Vader bent en door de week leeft met de Vader, dan komt u nooit meer naar de kerk om iets te ontvangen. Dan komt u naar de kerk om iets te geven. Want de Vader heeft u in die week gezegend. En u brengt de zegen. Het is geweldig belangrijk om te weten dat dus dit idee van het vaderschap van God zo onderbelicht is. En vanmorgen wil ik u enkele richtlijnen geven rondom deze zaken. Dus Jezus is de weg. En de Vader is de bestemming. Het is geweldig moeilijk om dat te aanvaarden. De beroemdste gelijkenis in de Bijbel is ongetwijfeld de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon, de jongste. Ik ging begrijpen wat die jongste deed. Die vroeg aan zijn vader, toen die nog leefde, wil je alstublieft mij de erfenis geven? De erfenis behoort bij een dode. Dus eigenlijk vroeg die pa, spijtig dat je nog leeft. Was je maar dood, dan kon ik het geld van je krijgen. Ik heb me dat nooit gerealiseerd, totdat mijn schoonvader daar eens over sprak met mij. En dat zei, toen een van zijn kinderen de vraag naar geld had gesteld en wat hem dat deed. Toen realiseerde ik mij wat de jongste zoon gedaan had. En de jongste zoon krijgt het geld van die vader. En die gaat alles verkwisten. Zijn tijd gaat hij gebruiken voor vergankelijke. Maar dan komt hij tot bezinning en komt hij bij de Vader. En dat is een geweldig moment geweest, die hij nooit heeft vergeten. Hij krijgt dan een omhelzing. Kunt u voorstellen? Hij kwam van de varkens vandaan, had varkensvoer gegeten, had zich met varkensdrek besmeurd. Hoefde niet te douchen. Hoefde geen nieuwe kleren aan te doen. Maar hij kwam bij de vader. En de vader omhelsde hem. En de vader keek naar hem uit. Ja, ik kan het begrijpen. Dit is zo'n indrukwekkende, zo'n allesoverweldigende ervaring. Bij de vader te mogen komen. Dat je daar heel je leven nooit over uitgedacht raakt. Toen de zoon bij de varkens zat, toen dacht hij bij zichzelf, ik ben een dwaas. Want ik heb niet datgene wat de knechten van mijn vader hebben. Ik ben zoon. En die knechten die krijgen het veel beter dan ik. Ik ben van de vader afgedwaald. Ik moet terug naar de vader gaan. En ik ga zeggen tegen mijn vader, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. En dat was een absolute diepe overtuiging geworden in zijn leven. Dat merken we, dat nadat hij de omhelzing van de vader heeft gekregen, zegt hij, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. Als hij enkel zijn nood had willen oplossen en geen aandacht voor de vader had gehad, dan zou hij na de omhelzing gerust geweest zijn. Als enkel de schuld die op zijn leven lag hem naar de vader dreef, dan was dat weg geweest als de vader hem omhelsde. Maar dat was niet zo bij hem. Als je werkelijk wedergeboren wordt, gaat dat niet weg. Dan zeg je tegen de vader, ik ben niet waardig dat u mij omhelst. Dat kan niet. Je komt in een leerproces die zo moeilijk is voor ons. En als dan die zoon zo omhelst is en dat gezegd heeft, zegt de vader, hey, stop. Niks ervan. En dan gebiedt hij zijn knechten om nieuwe kleren aan te reiken. Die hem precies passen. Want de vader wist dat, welke maat die zoon had. Nieuwe schoenen. En een nieuwe ring. En een groot feest. Die zoon was bij de vader gekomen. En er werd feest gevierd over deze zoon. Wat een contrast. Ik kan dat niet. Nog steeds niet echt. Het was heel moeilijk voor mij persoonlijk, gezien hoe ik opgegroeid ben, om te aanvaarden dat iemand mij van harte lief heeft. Dat is zo moeilijk. Ik zeg altijd, ze moesten eens echt weten wie ik was. Ik heb het geleerd uit dit verhaal. Dat de jongste zoon bij de vader kwam. En dan krijgt hij nieuwe kleren. Een totaal nieuwe positie. Hij krijgt nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen. Wij weten niet precies wat dat betekent, maar in Bijbelse beeldspraak betekent dat je vrijheid krijgt. Als Mozes voor de braamstruik staat, vraagt God hem zijn schoenen uit te doen. En God zegt, je moet je eigen plannen inleveren. Jouw vrijheid, die jij je veroorloofd heeft, heb jou op wegen gebracht die ik niet wil. Jij hebt je vrijheid veroorloofd de wereld in te gaan. Mijn jongste zoon, jij hebt de vrijheid gehad om te gaan reizen. 'S Nachts in de cafés te zitten. Je bent overal gegaan waar ik niet wilde dat je ging. Doe je schoenen maar uit. Ik geef je nieuwe schoenen. Ik wil dat je op nieuwe wegen gaat wandelen. Jozua, toen die stond voor het innemen van Jericho, moest de schoenen van zijn voeten doen. Jozua had een geweldig plan gemaakt om Jericho te veroveren. En God zegt, lever je plannen maar in. Ik wil je nieuwe schoenen geven. Mijn plannen. Mijn inzichten. Je bent bij de Vader gekomen. En in dat huis van de Vader, daar gelden de regels van de Vader. En dan krijgt hij een nieuwe ring. Dat is gezag. Dat is gezag in de naam van de Vader. De Vader geeft hem gezag. Dan gaat de Vader naar de oudste zoon. Die altijd gewerkt heeft. Die altijd in de gemeente is geweest. Die ook zijn kind was. En de Vader zegt, kom feest vieren. En de oudste zegt, niks ervan, kom geen feest vieren. Je denkt zeker dat ik voor die knaap feest vier. En die oudste zoon, u moet maar eens lezen in Lucas 15, zegt, die zoon van u, niet meer mijn broer, had die afstand van genomen. Die zoon van u. En er staat geschreven dat de vader naar die oudste zoon gaat. En er staat eigenlijk dit. En de vader bad hem. Kom, feest vieren. En zegt hij, dat doe ik niet. En dan zegt hij, vader luister eens. Ik heb altijd voor u gewerkt. En nooit heeft u mij een bokje gegeven. Om feest te vieren met mijn vrienden. Die oudste zoon wilde feest vieren. Zoals de jongste zoon. Maar hij durfde niet. En hij zegt, ik wil feest vieren met mijn vrienden. Niet met u. Ik wil feest vieren met mijn vrienden. En de vader kan hem geen nieuwe schoenen geven. Deze oudste zoon had zijn leven doorgebracht in het koninkrijk van God, almorrend, in opstand, maar wel trouw. Hij deed alles wat hij moest doen. Maar geestelijk was hij dood. Leefde hij niet met God. Kon hij niets geestelijks bijdragen. Kon hij geen mensen helpen. Had zijn gebed geen effect? Was hij geen medearbeider van het koninkrijk? Hij deed trouw zijn plicht, maar nooit door de geest geleid. En de vader is zo bedroefd. Zeg maar, lieve zoon, al het mijne is het uwe. Al het mijne is het uwe. Nu, waarom was die oudste zoon niet bereid feest te vieren? Daar is maar één antwoord op. Omdat die oudste zoon niet van de vader hield. Ik herinner mij een heel moeilijk moment in de jaren van bediening die we achter ons hebben. Een van de moeilijkste momenten. Ik zal het u vertellen. Dat was toen in Genk 30 jaar de kerk bestond. Of het gebouw bestond. En we hadden alle belangrijke mensen die meegebouwd hadden aan de gemeente uitgenodigd. We hadden zaterdagavond een feest gehad waar we gevraagd hadden dat ieder bloemen zou meenemen voor de Heer God. En iedereen nam een prachtige bos bloemen mee. En we verkwisten al die bloemen op het podium. Het hele podium lag vol bloemen. Het was zo'n geweldig moment. Het was alsof we Maria waren met de kostbaarste zalfolie over de voeten van Jezus. En het podium lag vol bloemen. En aan het eind van de avond heb ik gezegd, en nu gaan we van de mooiste bloemen die er liggen, gaan we prachtige ruikers maken. En morgen krijgen allen die de gemeente gebouwd hebben die prachtige blosbloemen. En ik kwam thuis. En er was ineens een patch in me. Purr. Jouw vrouw krijgt geen bloemen morgen. Kwam in mijn hart. En ik zei tegen Teunie. Teunie, je zal zien dat ze jou morgen vergeten. Jij krijgt geen bloemen. En ik zei, en als dat zo is, en ik ben er bijna zeker van, wetende hoe de gemeente in elkaar zit. Wij hadden het langste gediend, wij waren daar 20 jaar. En u denkt, dat vergeten ze gewoon. En toen zei ik, als je niet gegeven, stop ik met de handel. Ik was boos. Zonder dat ik wist waarom, de duivel zat er bovenop. En effectief, de volgende dag hadden we een prachtige dienst. De zaal zat vol, iedereen was onder de indruk en Teunie kreeg geen bloemen. Wat een ellende. En ik was razend. En verstreek. En we moesten daar nog gaan eten met gasten. En ik wist me geen houding. En dat was moeilijk. Toen om 6 uur was alles achter de rug. En ik zat met het verschrikkelijke. Ik moet stoppen. Want ik had dat gezegd. Mijn vrouw kreeg geen bloemen. En u snapt dat misschien niet, dat is kinderachtig. En ik zal u zeggen, het is verschrikkelijk kinderachtig. Maar het was wel zo. Heel mijn leven stortte in elkaar. En toen om 6 uur kwam er een echtpaartje in huis. En ik was daar al een half jaar mee bezig, zo met pastoraat. Een geweldig moeilijke situatie. Onvoorstelbaar veel pijnen. Die vrouw die had een verschrikkelijk leven achter de rug. Hun huwelijk stond op springen. En ik kon het, ja, niet aan. Toen kwamen ze daar binnen en toen dacht ik, oh Heere God, ook dat nog. Dan moet ik nog naar die mensen gaan luisteren. En ik wil dat niet. Ik ben boos op u, want mijn vrouw kreeg geen bloemen. En deze mensen, die kwamen dan binnen en ik begroette ze. Ze zeiden, kom maar, de studeerkamer in. En in mijn gedachten zei ik, binnen 5 minuten tijd sta je weer op straat. En toen zeiden ze dit. Ze zegt, Wout, ik ben er nog emotioneel van. Maar Wout, wij komen niet om met je te praten. Ik zeg, waar kom je dan voor? Wij komen je vrouw bloemen geven. Ik zeg, wat zeg je? Ik zeg, wat zeg je? Ja, wij komen je vrouw een bloemen geven. Want vanmorgen dachten we, dit kan toch niet. Dat Teunie geen bloemen krijgt. Dat is het mooiste moment van mijn leven geweest. Nog steeds. Mijn vrouw, waar ik zoveel van hou, kreeg bloemen. Ze hadden mij een auto kunnen geven. Dat had mij niet geraakt. Maar die bloemen, die raakten mij. Waarom? Omdat ik zo zielsveel van mijn vrouw houd. Die oudste zoon hield niet van zijn vader. Als hij van de vader gehouden had, dan had hij de intense vreugde van de vader gezien dat zijn jongste zoon terug was. En had hij gezegd, pa, dit is het mooiste van mijn leven. U bent zo bijzonder voor mij. En dat u vreugde kent. Dat is fantastisch. Bij de vader komen betekent dat u vreugde gaat ontvangen daar waar de vader vreugde over heeft. Dat is fantastisch. De jongste zoon heeft daar gezeten in dat feest. Het gemeste kalf werd geslacht. En de jongste zoon heeft zijn leven bekeken. Heeft gezegd, dit ben ik niet waard. Dit ben ik niet waard. Misschien heeft hij het 100 keer tegen de vader gezegd. Vader, ik ben het niet waard. Dit kan niet. Dit is erover. Dit moet je niet doen. En de vader heeft gezegd, ik ben zo blij, mijn zoon, dat je terug bent. En de zoon moest leren om niet de vreugde te beleven van een pilsje, van hoererij, van onreinheid. Maar moest zichzelf verloochenen, zelf in deze dingen, en uitsluitend leren de vreugde te kennen als de Vader vreugde had. Ben je bij de Vader gekomen? Als je bij de Vader bent, dan ben je verheugd over wat de Vader fijn vindt. Dat doe je zelf, maar ook wat anderen doen. Dan zie je iemand iets doen in de naam van de Vader. En dan verheug je je. Denk, wauw, moet je dat zien. Indrukwekkend. We hadden een keer Vaderdag. En daar besteden we dan wat aandacht aan. Omdat we als vaders het niet goed vonden dat alleen de moeders daar aandacht voor krijgen. Vaders zijn ook belangrijk. Minder belangrijk, denk ik ook wel een beetje. Wel, ja. Dat is ook even niet waar eigenlijk, ja. Maar op Vaderdag kwam iemand in Genk ook met een ongelooflijke bos bloemen binnen. Die kwam naar mij toe, prachtige bos bloemen. En die zei, zeg Wout hier, dit is voor vader. Ik zeg, wat zeg je? Ja, zegt ze, deze week heb ik er zo over nagedacht. Ik dacht, ik moet mijn hemelse vader een bos bloemen geven. Goh, we hebben gelijk een prachtig iets opgericht in de kerk en bovenop gezet. Dit is voor onze hemelse vader. Wat origineel, wat mooi. Wat een vreugde in die dienst. Door die ene bos bloemen. Die vrouw was bij de vader geweest. En had intense vreugde over de vader. En ze wilde de vader een bos bloemen geven. Ja, wat mooi. Nou, laat mij uitleggen. Weet je, als je het Nieuwe Testament leert te begrijpen, ga je ontdekken dat God, de Vader, maar één zoon heeft. Dat is de eeuwige Zoon van God. Die gekomen is naar de aarde, dat is de Heer Jezus. Als hij gedoopt wordt, de Heer Jezus, zegt de Vader vanuit de hemel, deze is mijn Zoon, in wie al mijn welbehagen ligt. Al mijn vreugde ligt in deze zoon. Dat zegt hij. Als hij dan vlak voor de kruisiging verheerlijkt wordt op de berg, en daar Mozes en Elia bij hem komt, dan zegt de Vader opnieuw, deze is mijn zoon, in wie al mijn welbehagen ligt. Betekent dat God daar zegt, ik heb niks anders waar ik me over hoef te verheugen. Deze is de enige waar ik volledige vreugde. Door de Zoon ben ik volledig bevredigd. God heeft niets nodig. God is compleet gelukkig, intens gelukkig in zichzelf. God heeft maar één zoon. Maar bent u dan geen kind van God? Ben ik dan geen zoon van God? Bent u dan geen dochter van God? Ja, indien u in de Zoon bent gekomen, door de wedergeboorte. Dan alleen. Als u niet in de Zoon bent, bent u geen kind van God. Want God heeft uiteindelijk maar één zoon. En u bent met hem gestorven, met hem gekruisigd. U bent met hem begraven. U bent met hem opgestaan. En u bent met hem, Efeze 2 vers 6, ten hemel gevaren. En u gaat met hem terugkomen. Alles wat met de Zoon gebeurt, zal met u gebeuren. Als u in hem bent. Nou, dat betekent dat u nu, als u kind van God bent, in de Zoon bent, en de Vader intense vreugde kan bereiden wanneer u op de Zoon gaat lijken. Wanneer u in hem blijft. wanneer u de waarde van de zoon gaat aannemen. Niet uw eigen waarde, maar de waarde van de zoon. En in Matteüs 5, waar ik u gevraagd had naar te luisteren, wordt het karakter van die zoon beschreven. Dat wij ontvangen bij de wedergeboorte. Zalig ben je, gelukkig ben je als je arm van geest bent. Gelukkig ben je, vers 4, als je treurt. Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent. Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Gelukkig ben je als je barmhartig bent. Gelukkig ben je als je rein bent van hart. En gelukkig ben je als je een vredestichter bent. Het geluk ligt niet in ons, maar ligt in het karakter wat we krijgen bij de wedergeboorte, wat het karakter is van de Heer Jezus. Dat is indrukwekkend. Stel dat ik u twee lijsten geef. En u schrijft op de dingen die voor u absoluut belangrijk zijn. Bijvoorbeeld eer, aanvaarding, rijkdom, macht, gezondheid, noem maar op, uw waardelijstje. En we zetten ernaast deze lijst. Nu wil de Heere God telkens van u dat u begrijpt dat u bij de Vader gekomen bent. En de Vader houdt van dit karakter. Dit is wat de Vader wil. Dit is wat de Vader gebruikt. Andere dingen gebruikt hij niet. Wanneer het gaat om uw eer, dan kan hij u niet gebruiken. Want hij wil de zoon, daar heeft hij blijdschap in. In de zoon, uitsluitend de zoon. Die arm van geest was, die alles van de Vader kreeg. Die niets van zichzelf deed. Mijn spijze is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Dat is dit karakter. Dat was iemand die treurde, weende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoeveel keren heb ik u niet onder mijn vleugelen willen vergaderen. En gij hebt het niet gewild. En hij weende. Hij treurde, hij was zachtmoedig. Leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. Dus als je bij de Vader gekomen bent, aan zijn tafel huisgenoten Gods bent geworden, krijg je problemen. Oh ja, oké. Als je bij de Vader gekomen bent, een huisgenoot van God bent, krijg je daar de tafelmanieren van de Vader aangereikt. Dat moet u nu in oefenen. Dat is het oefenterrein, dat is oefening in godsvrucht. Dat is waar u mee bezig moet zijn. Dat moet uw hoogste norm zijn. Uw hoogste waarde, arm van geest. Dat is het eerste waar we ons naar uit moeten strekken. En dat is het moeilijkste. Waar we het diepste mee worstelen. Met onze eigen eer. Met onze eigen noden. Maar als je bij de Vader komt en de vreugde van de Vader jouw blijdschap wordt, zal dit karakter het oefenterrein zijn. Waarom is er in de gemeente zoveel ruzie? Waarom zijn er zoveel weinig oudste raden waar men werkelijk vrienden is van elkaar? Dat is een oefening. Elke oudste vergadering bij ons begint met het altijd weer aantonen dat we vrienden zijn van elkaar. We vragen elkaar. We omhelzen elkaar. We zeggen dat we elkaar graag zien. We zeggen dat is het belangrijkste. Niet de agendapunten. Dit is het agendapunt. We zijn bij de Vader gekomen. En God heeft alleen maar welbehagen in het karakter van zijn Zoon. En we buigen voor elkaar. We zijn arm van geest. We bidden met elkaar. We treuren om het daar waar het verkeerd gaat. En we zijn zachtmoedig met elkaar. Dat is de oefening van de geest. Dat is niet gemakkelijk. Dit is totaal op zijn kop wat de wereld wil. Het lijstje wat ik u vroeg, wat de wereld, die hebt rijkdom bovenaan staan, macht bovenaan staan, eigen eer bovenaan staan, totaal tegenovergestelde van het koninkrijk van God. Maar als je bij de Vader gekomen bent, als je tafelt aan de tafel van de Vader, dan ga je daar de tafelmanieren leren. Dat is belangrijk. Elk koninkrijk heeft zijn eigen rechten. Stel dat u naar Engeland gaat en zegt ze kunnen de pot op in Engeland. Ik doe wat ik wil, wat ik in Nederland geleerd heb, dat doe ik. Nou, u komt niet verder dan de eerste rotonde en u kunt uw auto op de schroothoop gooien. U moet de wetten van het land aanvaarden. En zo is het ook in het koninkrijk van God. Als u christen bent geworden, denk niet dat u een fijn leventje hebt. Ja, u hebt intens geluk. Maar naar wereldse normen. Niet, want moet je eens kijken wat er staat. Zalig de vervolgden, om de gerechtigheid wil. Dat karakter van de Heer Jezus wordt door de wereld totaal uitgestoten. En dat is verschrikkelijk. Als je als christen in deze wereld wil leven, dan word je als een ootje gezien, als een sulke. Maar we zijn intens gelukkig. We zijn blij met afwijzing van de wereld. We zijn de wereld niet waardig, zegt de Bijbel. Zo heeft de eerste christengemeente de wereld veroverd. In alles zijn wij meer dan overwinnaars. We waren als slachtschapen. We waren veracht. Maar we zijn meer dan overwinnaars in Hem. Want we zijn bij de Vader gekomen. We zijn thuis gekomen. We krijgen daar ons voedsel. En dat is zo geweldig. We zijn intens gelukkig. Zalig, zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt. Waarom is dat? Ja, omdat de wereld spuugt op dit karakter van Jezus. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Hij is de waarheid. En de wereld is vol van leugen en bedrog. Ook van schijnvreugde. Het is toch te zot om los te lopen? Waar heeft de wereld zijn vreugde in? Het is toch in intens verdriet en intense nood. Als je ziet dat ze vreugde hebben in drinken en in hoereren en kapotmakerij. Daar komt het toch op neer. En nu zegt de Heer Jezus, als je nu bij mij komt, dan breng ik je bij de Vader. En de Vader wil dat jij gaat leren in zijn nabijheid te leven en feest te vieren. Met deze waarde. En maak je niet druk als men liegt en allerlei kwaad van u spreekt. Ze hebben mij zonder reden gehaat en ze zullen ook u haten. Discipelschap betekent dat je gaat lijken op Jezus. Omdat de Vader zich verheugt over je. En dat je van de Vader alle blijdschap kan krijgen. En dan staat er in vers 13, gij zijt het zout der aarde. Ja, wie is dat dan? Ja, die voldoet aan die zaligspreking. Aan dit karakter. Naarmate je leert om uit dit karakter te leven, ben je het zout. Je moet het niet proberen te zijn, want dat kunnen we niet. Maar we zijn het, omdat we het gekregen hebben. Maar als je, staat er, Als je bezig bent met die waarden van de wereld, verliest het zout zijn kracht. De oudste zoon verloor in kracht. Hij was bezig met de waarden van de wereld. Hij was wel bij de vader, maar wist dat niet. Hij wist niet dat al het wat van de vader was, ook van hem was. Hij had er nooit mee rekening gehouden. Gij zijt het licht der wereld. Ja, Jezus is het licht der wereld. En hier staat dat wij het licht van de wereld zijn. Ja, wie is dat? Ja, dat zijn diegenen die aan de zaligsprekingen voldoen. Bij de Vader zijn. En dan staat er, als je nou toch leeft bij de Vader en alles wat Jezus gedaan heeft, je verheugt over, omdat je gered bent, omdat je zonden verzoend zijn. En je leeft maar in de wereld met wereldse waarden. En je komt zondags terug. Dan zet je die lamp onder je eigen korenmaat. En je eigen korenmaatje, je eigen huisje is verlicht. Maar niet op de berg. Je bent niet meer het zout. Je bent niet het licht der wereld. Je hebt enkel maar je eigen leven verlicht. Ik heb een dia die ik u laat tonen. Om even nog tenslotte te laten zien wat het betekent als je een christen bent die altijd bezig is met Jezus als de weg. En ik wil dat niet in waarde beoordelen, want dit is natuurlijk onvoorstelbaar belangrijk. Het is het fundament waarop we staan. Jezus is de weg. Maar als je daarmee leeft als christen, gaat het altijd in je leven om vergeving. Ik moet vergeving ontvangen. Als je bij de Vader leeft, dan gaat het om huisgenoot zijn bij hem. En dan gaat het om de Vader. Als je Jezus de weg zit, sta jij altijd centraal. Jouw eigen verloren leven, dat staat centraal. En als je bij de Vader gekomen bent, buig dat om en God staat Gods wil centraal. Dat wordt je ambitie. Dat wordt je verlangen. Daar ga je voor werken. Daar ga je over dromen. Waar ben je gekomen? Heeft de Heer Jezus je bij de Vader gebracht? Als je bij Jezus bent, is het doel van heel je christenleven is mijn redding. Als je bij de Vader bent, is het doel zijn eeuwig voornemen. Hij heeft een plan met je leven. En dat plan kan wel eens moeilijk zijn. De apostelen hadden een indrukwekkende opdracht. En God had een plan met ze. Petrus, die had 3 jaar met Jezus gewandeld. Hield enorm veel van Jezus. En die zei, Heer Jezus, als ze u doden, dan zal ik dat voorkomen. En hij verloochende de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, vluchtte die weg. En aan het kruis was hij niet. Hij kon het niet verdragen. En hij ging weer zijn oude stiel oppakken. Hij ging weer visser worden. En Jezus riep hem voor de 2e keer. En dan vraagt de Heer Jezus aan hem, Petrus, hou je van mij? Heb je me lief? En dan zegt hij, u weet alles dat ik u lief heb. En dan zegt de Heer Jezus dit. Vroeger zegt hij, Petrus, ging het eigenlijk om jezelf. En jij kwam waar jij wilde. Maar nu ben je bij mij gekomen, bij de Vader gekomen. En zullen anderen bepalen waar jij naartoe moet gaan. En het Vaders voornemen voor Petrus was indrukwekkend. Hij had de sleutels van Gods koninkrijk. Maar hij moest het bekopen met zijn leven. De wereld had hem gehaat. Maar hij leek zoveel op de Heer Jezus. En hij heeft het fundament gelegd waar we al 1000 jaren een zegen van mogen ontvangen. Als Jezus de weg het enige is waar je bent, dan betekent dat dat je een geliefde bent. Dat vind je belangrijk. Je bent geliefd. En dat is zo belangrijk. En ik gun je dat ook zo belangrijk. Maar als je bij de Vader komt, word je bewogen. En vertaal je de liefde niet meer met comfort. Maar bepaal je de liefde met verantwoordelijkheid, bewogenheid. Als je tot Jezus komt, ben je mee gekruisigd. En bij de Vader ga je door de geest leven. En als je bij Jezus komt, dan krijg je een opdracht. Zout en licht. Deugt meer niet, ja.
Daar hangt hij. Ah, ja.
Hij zegt dat ik moet stoppen, denk ik. Als je bij de Vader komt, ga je regeren. Weet u, wij zijn met Christus gekruisigd. We zijn met hem begraven. We zijn met hem opgestaan. We zijn met hem ten hemel gevaren. We gaan met hem terugkomen. En we zullen met hem regeren. Als je nu in je leven met Christus wandelt, traint God je in regeren. Vroeger was de zonde die je regeerde in je leven. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterven. Nu zijn wij het die moeten heersen. We moeten zelfbeheersing krijgen. Oefenen. Trainen in heersen. Bij Jezus is de weg, resultaat is vrede in mensen. Bij de Vader is het resultaat het Koninkrijk van God. En bij Jezus de weg, mijn aandeel is bekering en heiliging. En bij de Vader is gebed en gezag. Je gaat een medearbeider worden van Gods Koninkrijk. Jezus, daar gaat het om het nu. En bij de Vader komen gaat het om nu. Om nu te lijken op Jezus, om dat karakter te aanvaarden. Om daarin te trainen en straks met hem te heersen. En bij Jezus is het je uitstrekken naar het fundament. En bij de Vader naar het volkomene. Nou, waar ben je in je christenleven? Heeft de Heer Jezus je bij de Vader gebracht? Heb je dat begrepen? En is je leven een leven geworden waarin je zoekt naar de vreugde van de Vader? Wil je de Vader bloemen geven? Wil je op de Vaders gezicht letten? En wil je dan, als hij blij is, blij zijn? Als hij bedroefd is, bedroefd zijn? Ook al kost het je alles. Dat is bij de Vader komen. Nou, ik weet het wel. Er zijn hele bewegingen over het vaderhart van God. Dat is geweldig belangrijk, daar moet je naar luisteren. Ja, maar als je door Jezus bij de Vader gebracht bent, kom je in een leerschool, in een trainingsschool. En wil de Vader je trainen om allereerst, hier nu, op Jezus te gaan lijken. Dat karakter hoog te achten. Arm van geest te zijn, nederig te zijn, zachtmoedig te zijn. Niet zoeken naar eigen gerechtigheid, maar zoeken naar Gods gerechtigheid. En dan voor straks mee regeren. En nu reeds oefenen in gezag. We hebben de ring gekregen. Gezag over je leven. Gezag over je verantwoordelijkheden. Bidden om gezag over je kinderen. Bidden voor gezag van Gods liefde over de gemeente. Niet door geweld, niet met eigen ideeën, maar geschonken door de Vader. Straks moet je regeren over steden. En als je nu niet geoefend hebt en het om jezelf draait, gaat niet. Zo, Jezus is de weg en de Vader is de bestemming. Wij zijn uitsluitend kinderen van God, doordat we in de Zoon zijn. En we zijn niet lief, maar we zijn in de geliefde. Geliefd. En het plan dat God heeft met zijn Zoon, dat plan heeft hij ook met ons. En laat ik eindigen met die indrukwekkende profetie van Jesaja. Jesaja 53, vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En dan, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, dat is de kruisiging van de Zoon, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Dat is de opstanding. En dat is de gemeente. En dan staat er, en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Daar is niet klaar mee, dat is het begin. De Heer Jezus is gesteld tot overste van de ganse schepping. Straks als hij terugkomt, komt hij terug als Heer over het ganse universum. Voordat hij ten hemel voer, zei hij dit tegen de discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel, dat is goddelijke macht. Daar regeert God. En op de aarde. Dat is Jezus. En gij zijt in hem. En ge gaat in hem die positie krijgen om met hem deze geweldige taak te doen. Nu mag je trainen. De Vader wil je in zijn trainingsschool daarin helpen. God zegen je. Laat ons bidden. O Vader, dat uw naam verheerlijkt worden. Dat uw vreugde ons verlangen zal zijn. Dat uw heerlijkheid het enige is waar we ons naar uitstrekken. Dat we met de Heer Jezus leren bidden. Ik doe niet mijn eigen wil, maar de wil van mijn Vader. Eer van mensen zoek ik niet, maar de eer van mijn Vader. Mogen wij op Jezus gelijken en doen wat hem behaagt. Wilt u deze gemeente zegenen? Zegenen met mensen die vreugde hebben in de vreugde van de Vader. Die vreugde hebben in het feest van de Vader. En al zijn het de vijanden die komen bij de Vader, mee feest komen vieren. Ook al hebben ze ons zo'n pijn gedaan. Ook al hebben ze ons het leven verzwaard. Door weg te gaan. Zodat het werk op onze schouders kwam. Maar uw vreugde is onze vreugde. Wilt u ons dat leren? In de naam van Jezus. Amen.